Goedemorgen iedereen. Ook vandaag ga ik het gemeentelijk jaarthema laten doorwerken in de prediking. En dit jaarthema vinden we terug in Spreuken 23. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. In het licht van dit thema heb ik u op de eerste zondag van het jaar aangesproken over het grote gebod. En de kinderen hebben het juist gezongen. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, ziel, verstand en kracht. Mijn tweede prediking ging over het tweede gebod daaraan gelijk. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En vandaag is het een vervolg van het tweede gebod, maar wil ik mij meer richten tot het liefhebben van de naaste die het meest nabij staan. En dan gaat het vooral over de relatie tussen man en vrouw binnen het huwelijk. Vandaar ook de titel Hartendief. Een hartendief is iemand die je hart steelt. Het is uw teerbeminde, uw lieveling, uw schattenbout. Een hartendief is iemand die ervoor zorgt dat het kriebelt van uw kruin tot in het topje van uw tenen. Je zou niets liever willen dan met zo iemand door het leven te gaan en samen hout te worden. Maar laat ons nog eerst om de zegen vragen. Hemelse Vader, ik dank u dat wij hier samen mogen samenkomen in alle vrijheid en vrijmoedigheid. En dat we mogen luisteren naar wat u ons te vertellen hebt. Ik vraag echt uw zegen over deze prediking, Heer. Beroerde harten, die moeten beroerd worden. U weet waarover het gaat, Heer. Maar toch zou ik graag uw aandacht willen vragen ook voor onze alleengaanden. Voor hen die misschien nooit gehuwd zijn of die een scheiding achter de rug hebben. Of die hun geliefde verloren hebben. Dat ook zij vandaag mogen naar huis gaan en iets hebben opgevangen vandaag, Heer. U zegen over deze prediking. In Jezus' naam. Amen. In een pril huwelijk is alles rozengeur en maneschijn. En vinden we alles aan elkaar het liefste, het beste en het schoonste. Maar na verloop van jaren, wanneer de prille en enthousiaste verliefdheid getemperd en overgenomen is door een meer gematigder liefhebben, dan blijkt er niet zelden van de rozengeur alleen nog maar een geurtje over te blijven. En van de maneschijn alleen nog maar de schijn. Omdat we er niet bij stilstaan dat er aan liefhebben heel wat moet gewerkt worden. Het is een cliché, maar liefde is een werkwoord. Maar in onze huidige egocentrische maatschappij is bij velen dat extra werk er te veel aan. Want er zijn nog nooit zoveel echtscheidingen geweest als nu. En weet u waarom? Ik ben het eens gaan opzoeken op internet en bij de statistieken werd een top 3 gegeven van de reden tot echtscheiding. Op de derde plaats stond er als reden de ontrouw van de partner. Het overspel, het vreemdgaan. En dat verraste mij wel, want eigenlijk had ik dat verwacht op de eerste plaats. Maar het stond dus op de derde plaats. Op de tweede plaats stond er als reden dat ze niet meer met elkaar konden praten. Ze begrepen elkaar niet meer. En op de eerste plaats, dus de grootste reden tot echtscheiding, en ook dat verraste mij, want de reden lijkt op het eerste zicht zo banaal, en toch spreekt het tegelijk ook boekdelen. En dat is dat men als grootste reden opgaf een gebrek aan aandacht. Eigenlijk staat er geschreven: gebrek aan aandacht en liefde. Maar ik heb de liefde eraf gelaten omdat, als er in het huwelijk geen aandacht voor elkaar is, dan denk ik ook niet dat er nog liefde is. Gebrek aan aandacht en liefde is dus de grootste reden tot echtscheiding. Er is in onze samenleving steeds minder verantwoordelijkheidsgevoel. Veel mensen leven hun eigen leven en staan niet echt open voor het leven van de ander. Zelfs in het huwelijk blijven veel mensen op zichzelf staan. En zolang het klikt, blijven ze samen. Maar de klik kan zo weer overgaan en dan gaat men zonder meer uit elkaar. In onze jachtige samenleving, waar alles niet vlug genoeg kan gaan, wil of kan men geen tijd meer vrijmaken om te werken aan de relatie binnen het huwelijk. Als tijdens een gesprek de ogen verveeld beginnen weg te kijken, dan komt er het verwijt dat geliefden elkaar maken als ze zich door hun partner tekort gedaan voelen. En dan zeggen ze: je luistert nooit als ik iets zeg. Herkent u dat? Men komt als koppel niet meer tot besef dat beide daadwerkelijk tijd moeten vrijmaken om gewoonweg aandacht te schenken aan elkaar. Men blijft denken dat de problemen zichzelf wel zullen oplossen. Of erger, men gaat van de veronderstelling uit dat het de ander is die altijd fout is en dat de ander is die zich moet aanpassen. Het is dan dat de weg wordt ingeslagen waarin de kans groot is dat het huwelijk uiteindelijk zal uitmonden in een hel. Het is dan dat men zal verdrinken in de eenzaamheid van het huwelijk. En dat is verschrikkelijk. Eenzaamheid omdat men zich niet begrepen voelt. Ik denk dat u er versteld van zou staan hoeveel mensen zich in een huwelijk diep eenzaam voelen. Daarom is de wederzijdse aandacht voor elkaar, de wederzijdse vriendschap, de wederzijdse loyaliteit en het wederzijds respect in een huwelijk zo ontzettend belangrijk. Wat zegt de Bijbel nu over de relatie tussen man en vrouw binnen het huwelijk? Ik wil met u lezen in Efeziërs. En we gaan dit in twee blokken lezen. Het eerste blok is gericht aan de vrouwen. En straks volgt het tweede blok aan de mannen. We lezen eerst van 22 tot en met 24. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig, als aan de Heere. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Wel nu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles, tot daar. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig. En Christine begint te lachen. Erg valt er nog mee, want ik had erg verwacht. Veel vrouwen stoppen hier al met lezen, omdat deze uitspraak van Paulus hen de adem afsnijdt. Ze hebben het moeilijk met deze uitspraak. Dat woordje onderdanig wordt gelezen in de zin van totale gehoorzaamheid. Zoals we bijvoorbeeld van slaven zouden kunnen verwachten. Het lijkt wel of hier geschreven staat dat de man met de vuist op de tafel slaat en zegt: ik ben hier de baas. Maar zo staat het hier helemaal niet. We lezen het zo omdat we te vroeg stoppen met lezen. Want er staat: vrouwen, Wees aan uw man onderdanig als aan de Heere. Het gaat hier niet over totale gehoorzaamheid aan uw man, maar om het geloof dat uw man de verantwoordelijkheid heeft om er voor u te zijn. Om voor u te zorgen. Laat hem dan ook voor u zorgen. Laat hem die verantwoordelijkheid op zich nemen. Help hem daar ook bij. Geef je aan hem over. Vertrouw je aan hem toe. Zoals God het wil. Het huwelijk moet een afspiegeling zijn van de verhouding van Christus tot zijn gemeente. Christus heeft het gezag en de zorg van de gemeente voor de gemeente op zich genomen. En de gemeente, dat bent u. En zoals de gemeente onderdanig is aan het gezag, Christus, zo moet ook de vrouw zich voegen onder het gezag van haar man. Zoals God het wil. Wanneer we nog een levenspartner zoeken, dan weten we dat we als christen geen ongelijk span mogen vormen. Als gelovigen wordt ons ten stelligste afgeraden om in het huwelijk te treden met een niet-gelovige. Want een gelovige met een niet-gelovige is als een os en een ezel voor dezelfde kar spannen. Omdat hun verschillen zo groot zijn, te groot zijn, zullen zij niet overweg kunnen met de last die ze beiden moeten voorttrekken. Het zal altijd voor problemen zorgen. Hier geldt voor de christen die een partnerkeuze moet maken, bezin eer je begint. Hoe zit het dan met het gezag van uw man erkennen, wanneer u pas tijdens het huwelijk tot geloof bent gekomen? In 1 Petrus lezen we: voor u vrouwen geldt hetzelfde. Erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden, daarvoor gewonnen worden door het gedrag van uw vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen. Omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. Uw man of uw vrouw moest maar eens tot geloof komen. Alleen maar omdat hij of zij uw voorbeeld ziet. De manier waarop u door het leven gaat is het beste en meest overtuigende evangelie dat u kan brengen. Er is een gezegde en dat gaat als volgt: woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Dus nooit opgeven, nooit wanhopen. Om kort samen te vatten mogen we stellen dat de vrouw de eenheid binnen het huwelijk kan bewaren door aandacht en respect te tonen voor het gezag van haar man. Zoals de gemeente zich aan Christus toevertrouwt en zich door hem laat leiden, zo moet de vrouw zich toevertrouwen aan haar man en hem volgen in het dienen van de Heere. Zij zal haar man bijstaan in alle dingen die naar Gods wil zijn en liefdevol het leven met haar man delen. Nu, als u daar graag meer wil over weten, over de rol van de huisvrouw binnen het huwelijk, dan raad ik u aan om thuis eens rustig het laatste hoofdstuk te lezen van Spreuken. En zo komen we dan bij de mannen. En ik wil met u het tweede blok lezen uit Efeziërs 5. Van 25 tot en met 30. Mannen, hebt uw vrouw lief. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand had ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Tot daar. Mannen, hebt uw vrouw lief. Dat is uw opdracht. Er staat niet, ga boven haar staan, maar heb haar lief. Het voorbeeld van voor die liefde is wat Jezus Christus zelf deed. Hij cijferde zichzelf weg ter wille van zijn gemeente. Hij heeft zijn gemeente zo lief dat hij zijn leven voor haar over had. Hij gaf alles op uit onvoorwaardelijke liefde voor u, zijn bruid. We hebben gelezen dat de man er geen problemen mee heeft om zijn eigen lichaam te voeden en te verzorgen. Wel, diezelfde zorg en aandacht moet hij, naar Christus voorbeeld, ook geven aan zijn vrouw. Mannenbroeders, dat is de opdracht die de Heer je geeft in het huwelijk. Heb uw vrouw lief. Zorg voor haar. Bescherm haar. Wees op haar gericht. Geef haar aandacht. Behandel haar met respect. In 1 Petrus lezen we: desgelijks gij, mannen, leef verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk. En bewijst haar Heer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden. Als met brozer vaatwerk. Met andere woorden, behandel uw vrouw net zoals je zou doen met een vitrinekast vol porselein. Draag zorg voor uw vrouw en je gezin in de breedste zin van het woord. Broeders, u bent verantwoordelijk voor het welzijn van uw vrouw. God stelt u verantwoordelijk. In Galaten 5 lezen we: dient elkander door de liefde. De liefde van een man tot zijn vrouw komt hierin tot uiting dat hij niet alleen haar lichamelijk, maar ook haar geestelijk welzijn op het oog heeft. Dat hij aan de hand van Gods woord alle moeite doet om haar steeds verder te brengen in het geloof en in de liefde tot de Heere. Zoals ook Christus dat doet ten opzichte van zijn gemeente. En dat is een heel belangrijk aspect binnen het christelijk huwelijk. Mannen die zich zo voor het welzijn van hun vrouw inzetten, die vinden God aan hun kant. En die kunnen op zijn zegen rekenen. Samen bewust leven vanuit de eenheid met Christus. Zodat je niet alleen seksueel en lichamelijk één bent, maar ook geestelijk één in Christus. Christus is het hoofd van zijn gemeente en staat borg voor haar. Door zichzelf helemaal te geven, heeft hij haar lief gehad, tot het uiterste. In navolging van Christus behoort ook de man met liefde en zelfverloochening hoofd te zijn van zijn vrouw. Als verantwoordelijke moet hij haar voorgaan en begeleiden in het leven met de Heere. Hij zal zorg dragen voor haar welzijn en hij zal haar geborgenheid geven. Wanneer man en vrouw zo elkaar leren aanvaarden, leven zij niet ieder voor zichzelf. Zij zullen hoe langer hoe meer de eenheid van Christus en zijn gemeente weerspiegelen. Als je van elkaar houdt, dan wil je natuurlijk niets liever dan de rest van je leven bij elkaar blijven en je leven met elkaar delen. Toch merk je al gauw dat er soms maar weinig voor nodig is of er kunnen spanningen of kleine ergernissen ontstaan. Je partner pakt de dagelijkse dingen heel anders aan dan jij graag zou willen. Hij of zij maakt bijvoorbeeld een opmerking die net iets te hard aankomt. Je relatie kan best wat onder druk komen te staan, doordat misschien de financiën wat krap zijn. Door dit alles kan het lontje soms wel heel kort zijn en volgt er een uitbarsting. In Galaten 5 lezen we: indien gij echter elkander bijt en verheet, zie dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Als het zover komt dat gij elkander bijt en verheet, dan gaat het met het huwelijk snel de verkeerde kant uit. Er komt misschien zelfs het woordje echtscheiding op de tong te liggen. Maak uzelf niets wijs. In een echtscheiding zijn er nooit winnaars. Alleen maar verliezers. Maar wat is nu eigenlijk de oorzaak van zulke spanningen? Waar komt dat nare gevoel vandaan? Waarom is de verliefdheid plotseling ver te zoeken? Eigenlijk wil je allebei niet dat de relatie onder druk komt. Maar toch komen er nare gevoelens en allerlei gedachten die naar boven komen. En je wilt dat helemaal niet. De Bijbel noemt dit een verzoeking. Een verzoeking om boos of geïrriteerd te reageren. Want, denken we, de ander is toch altijd in fout. Jacobus schrijft hierover: maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. En al die verschillende omstandigheden zijn het dus niet de situaties of mijn echtgenoot of echtgenote die mij in de problemen brengen. Maar komt er in mijzelf iets naar boven wat eisen begint te stellen die de sfeer bederven. Maar het feit dat wij dit zelf opmerken creëert nu juist de kans voor een echte oplossing. Juist op die momenten van verzoeking waar we zo heel duidelijk merken dat we zwak zijn en uit onszelf niet in staat zijn om dat wat naar boven komt te weerstaan. Dan, en vooral dan, moeten we ons in alle nederigheid opstellen voor Gods stroom van genade, om ter plekke hulp te krijgen. Van God kunnen we de kracht krijgen om de boosheid die we in onszelf voelen opkomen te overwinnen. En zo blijven we in de liefde. Jacobus schrijft nog: zalig is de man of de vrouw die in de verzoeking volhardt. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen. Op zo'n moment kan het misschien al eens aangewezen zijn om een time-out in te lassen. En even afstand van elkaar te nemen, om alle dingen eens op een rijtje te zetten. En Gods woord voorziet zo'n time-out. Het is een tijd om ieder voor zich tot bezinning te komen. En die time-out vinden we terug in 1 Korintiërs. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen. En komt wederom bijeen, opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Zo'n time-out kan dus enkel van start gaan als dit gebeurt met wederzijdse toestemming. Het dient niet om even de bloemetjes buiten te zetten. Het dient enkel en alleen om dichter bij God te komen. door vasten en bidden, om Gods wil te ontdekken. En de time-out mag ook niet te lang duren, want we mogen Satan geen vrij spel geven om ons in verleiding te brengen en ons dingen te laten doen die we beter niet zouden doen. En waar God misschien een afkeer van heeft. Satan stelt immers alles in het werk om het huwelijk, zoals God het bedoeld heeft, te verstoren en te vernietigen. Hij richt al zijn pijlen vooral op de seksualiteit, want hij weet dat dit een invalspoort is tot het hart van de zondige mens. Hij zal al doen wat in zijn mogelijkheid ligt om man en vrouw van elkaar te laten vervreemden. Misschien is er wel een andere vrouw of een andere man die roet in het eten wil gooien. In Spreuken worden we daarvoor gewaarschuwd. In Spreuken 5 lezen we: drink water uit uw eigen regenbak en wel water uit uw eigen bornput. Moeten uw bronnen op straat overstromen, uw waterbekken op de pleinen? Zij moeten voor u alleen zijn. Niet voor vreemden nemen ze u. Er wordt hier met nadruk op gewezen dat man en vrouw elkaar met niemand anders mogen delen. En we lezen verder: uw bron zij gezegend. Verheug u over de vrouw uw jeugd. Een lieflijke hinde, een bekoorlijke ree. Laat haar boezem u ten allen tijde vreugde dronken maken. Wees bestendig verrukt over haar liefkozingen. Waarom zoudt gij dan, mijn zoon, afdwalen naar een vreemde, de boezem van een onbekende omarmen? En dan kan misschien zo'n time-out al eens nuttig zijn om de huwelijkswaarden, zoals God wil dat ze zijn, om die te herstellen en het wederzijds respect en de wederzijdse vriendschap nieuw leven in te blazen. Broeders en zusters, neem van me aan dat het een enorme genade is om in je levenspartner ook je boezemvriend te herkennen. Een boezemvriend die je volkomen lief heeft om wie je bent. Iemand voor wie je je hart kan openen. Iemand die wil helpen om je lasten te dragen. Die deelgenoot wil zijn in je blijdschap en in je verdriet. Er is geen aardse relatie die hechter, warmer, vreugdevoller en meer noodzakelijker is dan de band van vriendschap binnen het huwelijk. En ook de Bijbel laat zien dat het aangewezen is om met elkaar een vriendschapsband te hebben. In Hooglied 5 zegt de bruid over haar bruidegom: zulk een is mijn liefde. Ja, zulk een is mijn vriend. Dit kan je natuurlijk niet bereiken van de ene op de andere dag. Daar is tijd voor nodig. Als je huwt, brengt ieder zijn eigen persoonlijkheid met zich mee. In een goed huwelijk groei je echter naar elkaar toe, zowel in goede als in slechte dagen. De liefde bewerkt dat je steeds nauwer aan elkaar wordt verbonden. Maar dat gaat niet vanzelf en dat kost inspanning. De beste vriendschappen verschralen als je elkaar niet meer ontmoet of als je zelden tegen elkaar spreekt. Je moet tijd maken voor elkaar, je voor elkaar openstellen, oprecht aandacht hebben en naar elkaar luisteren, vooral luisteren. In een goed huwelijk mag je geen geheimen hebben voor elkaar. Je moet het aandurven om je kwetsbaarheid aan elkaar te tonen. De ander laten meedelen in je zorgen en ook in de vreugde van je hart. Het betekent vooral ook van elkaar weten hoe je tegenover God staat. Het belangrijkste deel van je leven is toch je relatie met God. Samen Gods woord overdenken. Samen bieden tot God. Samen zingen voor God. Samen groeien in relatie met God. Als wij ons niet houden aan de regels die God voor dit leven gesteld heeft, lopen de zaken openloos in het honderd. En dat geldt zeker voor het huwelijk. In 1 Petrus 4 lezen we: heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Een belangrijk vers voor het huwelijk. Omdat het huwelijk twee zondaars samenbrengt. Niemand is volmaakt. Je man of je vrouw kan iets verkeerd doen, je teleurstellen of je pijn doen. Het is belangrijk dat Gods definitie van liefde en liefhebben al deze zonden kan bedekken. Dit vers laat de echte kracht van liefde zien. In Efeze lezen we: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig. En verdraagt elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Broeders en zusters, schenk jij genoeg aandacht aan uw partner? Of bent u te druk bezig met uw eigen ding te doen? Huivert gij ervoor om u voor uw huwelijk in te zetten, zoals God het wil? Ik wil eindigen met Spreuken 3. Mijn zoon, mijn dochter, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart bewaren mijn geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Mannenbroeders. In de week die komt, zonder reden, zomaar, koop een keer een bloemke voor uw vrouw. Je koopt een bloem, je gaat naar huis. En je zegt tegen een vrouw: bezig je? Ik moet dat geven aan Stefan. Nee, niet waar hoor. Je zegt een bloem voor mijn bloem. En vrouwen, geef uw man dan eerst een goede knuffel. Gaan we dat doen? Amen.
Dank u, Stefan. Het is denk ik een belangrijke boodschap voor ons allemaal. Dat het echt is de liefde die ons samenbindt. Ook hier in de gemeente. Het is liefde die ons samenbindt. We gaan antwoord geven. Als eerste, in eerste instantie antwoord geven. Later mag je dan een bloem kopen. Door een lied te zingen. Aan de maaltijd wordt het stil. Normaal zingen we het na het avondmaal, maar de woorden zijn heel toepasselijk. Laten we recht staan voor dit laatste lied te zingen. Aan de maaltijd wordt het stil. Thank you. night wordt het stil. Als de meester knielen wil en vol liefde als een knaar elk aparte voeten wast en zegt: dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als u mij gaat volgen, toon mijn liefde. Wat ik wil dat jullie doen, dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen, toon mijn liefde. Heb ik ook jou lief gehad, toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad, heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb ik ook jou lief. Heb ik ook jou lief gehad. Zo heb ik ook jou lief liefde aan de ander, dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Help elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Zo heb ik ook jou. Ik eindig dan met een zegening over ons allemaal. Mogen de God, de Vader van alle liefde, Gods Zoon, de Heere Jezus Christus, die gehoorzaam bleef tot aan de dood, en God, de Heilige Geest, u zegenen en de kracht geven om uw man, uw vrouw lief te hebben en zijn wil te doen deze week. In Jezus' naam. Amen. Nog een goede zondag allemaal.